I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ajax wint de niet bestaande januari-trofee. Feyenoord laat alles aan PSV behalve de punten. En het doek is nu echt gevallen voor Emmen. Verder loopt Jago Makers averij op in de strijd met Koen Dille. En blijft de Beugelsdijk derby onbeslist. Zoals altijd krijg je de komende 45 minuten alle potjes, alle teams en alle antwoorden op vragen die je niet had. Nu, na het echte begin van de Super Sunday. Maar wel met de derde helft.
Voorin hebben ze vier Kooiboys.
Keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C en dan kan D weer op A.
Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf.
Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld.
Hallo luisteraars, welkom terug bij alweer een aflevering van de derde helft. Ik zeg alweer, want vrijdagochtend zat ik nog in de studio met Tim en Snijboon.
We zitten er nog steeds.
Ze zitten er nog steeds, zo zie je er wel uit. Welkom terug Tim en Snijboon, leuk jullie er weer.
Hallo.
Toch weer.
Hallo.
Vandaag aangevuld met net uit de Kuip komen racen, niet Dick Advocaat, maar wel commentator Jeroen Elsof. Welkom Jeroen, welkom in de studio.
Nou, ja. Het heeft even geduurd voordat we tot een afspraak komen, maar het is eindelijk een keer gelukt.
Ik wil net zeggen, het had wat voet in de aarde. Ja. Ik denk dat we 6 maanden geleden voor het eerst contact hadden gehad.
Ja, kwam er iets met een pandemie tussendoor en zo. Ja.
Onbelangrijke zaken.
Ja.
Ben je een beetje opgewarmd inmiddels? Of,
nee, nou, jullie hebben een kacheltje neergezet. Daar ben ik echt heel blij mee. En ik ben alleen zwaar teleurgesteld dat ik de enige ben die dan met allemaal jonge gasten zit. Ik ben toch dik 40 inmiddels. En als enige een biertje drinken. Denk ja, dan zo, ja,
en wij hebben het hele weekend al gedronken. Wij mogen nu niet meer.
Ja, maar dacht je dat ik niet drink als ik het hele weekend thuis zit? Dat is maar goed, oké.
Okay.
Generatiekloof misschien.
Ja, ze nemen ons werk bloed serieus.
Ja, ik heb het door, ja.
Maar je bent net uit de Kuip komen racen. Heerlijke wedstrijd.
Ja.
Wel bloedkoud.
Nou ja, het is sowieso natuurlijk. Je zit daar niet in de zon. Dus er was natuurlijk een zonnetje vandaag. Wat prachtig is, als de Kuip is sowieso natuurlijk het mooiste stadion van Nederland. En alleen je zit daar echt in zo'n winderige hoek waar geen enkel zonnetje is. En het was gewoon echt zo koud. En ik krijg altijd koude voeten. Ik heb nu nog steeds 16 sokken aan. En dan denk ik van, ja, nee, het gaat allemaal meevallen. En dan echt na 40 minuten denk ik, nee, echt. Dit trek ik niet meer. Een soort klompvoeten naar een wc in de rust.
Maar zit je nu ook onder die spandoeken daar dan in de Kuip?
Nee, ik zit er niet onder. Ik vind het wel een te gek gezicht trouwens.
Hoor.
Want ik was er niet geweest nog dit seizoen. En het ziet er wel, ja, ik ben natuurlijk alleen maar nu in lege stadions. Maar dit geeft het wel toch gek genoeg wat extra's. Ik had wel een klein beetje moeite met iets geks. Het zijn allemaal witte spandoeken voor een groot deel. En af en toe als de bal omhoog ging, dan was ik qua zicht soms de bal een beetje kwijt. Kan je dat voorstellen of niet?
Ja.
Want je verliest het een beetje in de achtergrond. Dat is niet zo heel erg handig als commentator.
Denk eens weer niet over na, die hooligans.
Nee. Het, is wel een mooi initiatief trouwens. Ook om de club te helpen en te tonen dat je er bent. Dus,
ja. We zullen het zo uitgebreid hebben over die wedstrijd. De eerste topper van de dag. Even voor de luisteraars die je niet kennen. En die wellicht onder een steen geleefd hebben. We schijnen er een paar te hebben in Drenthe. Je bent afgestudeerd journalistiek.
Ja.
Commentator, sportcolumnist. Ben je nog actief sportcolumnist?
Nou, niet. Ik heb een hele tijd voor Sport Amerika wat geschreven. En soms columns voor onze website. Maar dat is de laatste tijd wat minder. Dat blad bestaat nog wel, maar die hadden mij niet meer nodig, denk ik.
Oké.
Okay. Dus nee. Dus ik doe niet zoveel columns meer schrijven, maar als iemand een column van mij wil hebben, dan kan hij rustig aankloppen.
Heel goed. Dus de DM's zullen vast nu
een persoonlijke column. Mooi.
Ja. Ja. Naast voetbal, gepassioneerd fan van honkbal en Amerikaanvoetbal.
Ja.
Een paar hoogtepunten heb ik even op papier gezet. WK-finale 2006, UEFA Cup finale 2007.
Heeft hij allemaal gespeeld?
Spelen, ja. Champions League finale.
Lang geleden.
En ook een EK vrouw 2017 heb ik ook meegedaan blijkbaar.
Ja.
Verder ben je wekelijks te zien bij Eredivisie op vrijdag op de NOS. Samen met onder andere Leon de Stendler van vorige week. En wekelijks op maandag te horen in de NOS Voetbal podcast.
Ja, luisteren jullie of niet?
Ik luister. Ja.
Gijs wel. Gijs is jullie grote fan, denk ik.
Nou, dat weet ik niet, maar ik luister met genoegen wel een podcast met inhoud namelijk. We hebben ook nog wat vragen van luisteraars, Jeroen. We beginnen even ermee. Tim Starrenburg, heel mooi cliché, toch ga ik hem vragen. Mooiste wedstrijd.
Ja, dat is zo. Ik vind het lastig, maar soms kijk je wel eens wat van jezelf. Dat klinkt een beetje gek, maar heel soms kijk je wel eens wat terug om ergens een goed gevoel te krijgen van iets. En ik heb altijd een heel goed gevoel gehad bij Brazilië-Chili. Dat was de achtste finale van het WK in 2014. Dat was de laatste wedstrijd die ik dat toernooi deed. Omdat ik moest hals over kop naar huis. Want ineens, ik weet niet precies hoe dat kwam, moest mijn vrouw bevallen van onze eerste, eerste dochter. En dat werden penalties. En kijk, Brazilië blijft toch gewoon het voetballand als het gaat om supporters en fans. En dat was zo'n emotionele kookpot van fans en van gedoe. En dat werden strafschoppen. En Neymar moest hem nemen. En die keeper stopte er een paar. Ik vond dat helemaal geweldig. Echt helemaal geweldig. Dus ik moet altijd denken aan Brazilië-Chili. Ja.
Onverwachte wedstrijd.
Mooi, ja.
Wel leuk. Kan je trouwens een slechte wedstrijd goed lullen?
Nee, dan ben je ook meestal een slechte commentator. Dus en daarvan heb ik veel gehad. Slechte wedstrijden. Dus ik ben ook best vaak niet zo'n goede commentator. De laatste echt slechte wedstrijd was Noord-Ierland-Nederland.
Ja.
Toen plaatsten we ons voor...
Was dat eindelijk... Luc de Jong, die goal nog?
Nee, het was 0-0. Dus dat, die kan ik heel makkelijk... Dat was wel een mooi einde nog. Dat was nog in de laatste seconde in de Kuip. Maar dit was in Noord-Ierland. En dat ik dacht, nou, ik mag een commentaar geven van een wedstrijd dat we ons plaatsen voor het EK na al die jaren. En dat wordt Hosanna en we gaan hier de vlag ophangen en de Polonaise lopen. En het was dus echt verschrikkelijk. Nou ja, en dan kan ik het ook niet... Je kan het als commentator dan niet heel snel goed doen. Nee. Dus sterker nog, je hebt het vaak gedaan. Ook, ja.
Dus ja. Door jou was die wedstrijd
mijn,
slecht.
Mijn schuld, ja.
Hartstikke goed. Laten we dan maar snel naar het voetbal gaan. We beginnen bij de koploper. AZ Ajax. Meteen omgedoopt door onze sponsor en door ons. Tot wedstrijd van de week. AZ Ajax op de valreep 0-3. Reuzendoder AZ begon mak aan de topper. De laatste topper van de maand. Anthony strafte coronadekken, namelijk op 1,5 meter van Wijndal af en prikte de 0-1 binnen. Daarna kreeg Ajax en Gudmundsson kregen allebei kansen. Beide hielpen deze vakkundig om zeep. Tweede helft kwam AZ wat frisser uit de kleedkamer. En weer was het Gudmundsson die kansen om zeep hielp. En Onana niet kon passeren. Klaassen kon dit wel bij Bizot. En Neres kon het uiteindelijk in de laatste seconde ook nog. Tim, ik kijk je alvast aan, want dan krijg je zo meteen een pluim van me. AZ had dus veel mogelijkheden, maar kon niet voorkomen dat Ajax de grote winnaar van de januari maand is. En nu met 7 punten voorsprong de februari maand ingaat. Jeroen, wij doen altijd even voorspellingen op onze social media voor de Toto wedstrijd van de week. Snijboon had 2-1 voorspeld voor AZ. Ik had 1-1 voorspeld en Tim had 0-3 voorspeld.
Wat vind je daarvan, Jeroen?
Nou, ik vind eigenlijk een vrij logische, vrij logische voorspelling. Gezien de bekerwedstrijd eerder had ik AZ ook niet heel erg veel kansen toegedicht. Eigenlijk.
Dus je vindt Snijboon een slechte voorspeller?
Ik vind het niet zo erg dat ik een slechte voorspeller ben. Dat die Tim een goede voorspeller noemt, vind ik eigenlijk erger. Want die jongen...
Ik ben er nog niet helemaal uit met wie ik het beste vrienden kan maken hier. Dus ik vind het allemaal prima.
Met Gijs.
Snijboon, heel veel naar de wedstrijd.
Ja.
Ik vond het een vreemde pot. Heb je überhaupt mensen uitzien blinken?
Nee, jij vroeg ook aan mij richting het einde van wie ik nou de man of the match vond. Ik kon daar eigenlijk niet zo snel antwoord op geven. Ik vond Klaas op een rare manier bijna uitblinken omdat die Koopmeiners uit de wedstrijd speelde. Dus aan de bal was Klaas gewoon niet heel boeiend.
Zoals zijn hele leven al.
Ondanks het doelpunt. Maar hij speelde wel Koopmeiners uit de wedstrijd. Blind was natuurlijk een soort onverwachte man of the match omdat hij opeens linksback stond en dat ook nog aardig invult. Maar ik vond nou niet dat er bij Ajax iemand echt de sterren van de hemel speelde vandaag. Nee.
AZ ook niet.
Nee, bij AZ was het echt heel pover.
Ja.
Nou, ik heb op de terugweg een beetje zitten kijken op de iPhone. En ik ben even langs huis geweest voordat ik hier naartoe ging. Ook nog een deel gezien. Maar die Gudmundsson is wel uitblinken geweest natuurlijk vandaag.
Ja, maar dat is...
In het missen van kansen.
Ja, exact. Week in, week uit.
Maar ik gun het hem dus heel erg dat hij kansen niet mist. Uitblinkt. Omdat hij zo arrogant is en zo moeilijk is gaan doen omdat hij op de bank terecht kwam, gun ik hem dus nu ook niet meer dat het lukt.
Hij had daar overigens wel een klein punt, hè. Dat hij moeilijk deed over het feit dat hij op de bank kwam. Want dat was nou net een fase waarin hij het eindelijk eens een keer heel goed deed en ook doelpunten maakte. Maar hij, dat je af en toe zo'n wedstrijd hebt dat je een paar kansen mist. Maar ik denk, als je nu het op een rijtje zet, dan is het natuurlijk wel echt een soort comedy capers aan het worden, toch? Met in Kroatië die bal. Maar hij heeft ze bijna elke week wel.
Je ziet eigenlijk gewoon best wel duidelijk dat het gewoon geen spits is.
Nee.
En maar, wel een aanvallende middenvelder die redelijk scorend vermogen heeft.
Had.
Maar het gaat nooit een goede spits worden, die jongen.
Maar je kent die uitdrukking van die maakt mijn oma nog. Ik denk serieus dat mijn oma er één had gemaakt van al die kansen die gemist heeft.
Kan je oma die kan in de hoek koppen ook?
Ja, die kan prima.
Maar die komt hoog ook,
ja,
toch?
Zeker.
Maar ongelooflijk zonde. Veel mogelijkheden voor AZ. 0-3 afgetekend.
Zijn de puzzelstukjes in Amsterdam in één keer goed gevallen of niet?
Denk je dat?
Ik vind Martinez namelijk centraal achterin veel beter dan Blind. tegenwoordig in zijn huidige fysieke staat. Als linksback kan hij met zijn intelligentie best wel veel compenseren. Hij hoeft niet langs de zijkant te denderen omdat een linksbenige Tadić daarvoor staat. Dus dat is op zich vrij handig. Als Gravenberg weg is, kan hij ook een beetje die zone oppakken. Ik vond dat op zich wel interessant om te zien. En ik vind hem voor centraal vind ik het gewoon te risicovol. Helemaal na Schuurs.
Maar zou jij Fico op de bank zetten dan?
Ja, dan komt je probleem maar weer.
Ik zou Blind op de bank zetten. Om mezelf antwoord te geven, de puzzelstukjes zijn niet in elkaar gevallen, jongens. Nee, Fico komt terug en Blind gaat naar de bank.
Jij had nog niet gedronken, toch?
Nee, is lang geleden.
Maar zou jij
nou, maar Blind we hoeven toch niet de hele discussie Blind hier opnieuw te gaan voeren. Want ik heb niet alles gehoord wat jullie hebben gemaakt de laatste maanden. Maar dan zal het ongetwijfeld gegaan zijn over het feit dat hij misschien niet zo goed verdedigt. Maar aan de bal, als je dit seizoen Ajax hebt gezien in de wedstrijden. En ook trouwens in Europa toen hij er niet bij was. Tegen, was dat Atalanta, meen ik? Mm-hmm. Ja, dat scheelt zo ongelooflijk veel in de opbouw. Dus je kan, als je Blind op de bank zet, dan haal je wat mij betreft iemand waar het allemaal mee begint bij Ajax gewoon vandaan.
Oké, laten we dan, zou je dan Fico wel nu even op de bank zetten.
Nee, maar zou je het niet aan moeten durven om gewoon met Blind en Martinez te spelen centraal?
Ja, maar hebben ze nou heel veel laten liggen op het moment dat ze speelden met de duo dat er stond? Nee, dus ze hebben kansen weggegeven, maar dat gaven ze vandaag toch ook weg, of niet? Ja, ik vind het heel makkelijk om. Ik vind echt dat je als je naar Daley Blind kijkt en je hebt het iedere keer over zijn verdedigende capaciteit, dan heb je een punt. Maar ik heb het inspelen van ballen gezien. Dat is echt zo ongelooflijk veel meer waard. Want je hebt als Ajax zijn er namelijk meer de bal dan dat je hem niet hebt.
Ja, maar ik vind dat hij significant slordiger is dan bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden. Hij maakt echt veel fouten. En hij heeft een paar keer inderdaad dat hij nog zo'n mooie zo'n bal zo door het midden heeft. Maar ja, ik vind het niet zo bijzonder meer. Al met al, als je zeg maar zijn positieve kanten tegen zijn negatieve kanten afzet. Maar goed, dat is mijn mening.
Ik denk dat we die niet eens over voelen.
Ik vind het vervelend dat iemand met een mening aan tafel zit.
Maar je hebt ook nog weten onderbouwen.
Ja, precies.
Ja, maar het schrik genoeg komt het nu pas bij mij naar boven. Want ik sta niet echt bekend als iemand met een mening in onze eigen podcast.
Heel veel naar AZ. Jeroen, heb jij enig idee of AZ een nieuwe trainer aan gaat stellen? En zo ja, wanneer in godsnaam?
Nou, als ze het doen ze het aan het einde van het seizoen. Ja. Deze Pascal Jansen blijft echt wel zitten. En ik vind het moeilijk, want ik denk dat hij niet afgerekend wordt op dit soort wedstrijden. Die kan je namelijk gewoon verliezen. En ze doen het ook heel goed tegen PSV. En ze doen het ook heel goed tegen Feyenoord. Ik denk dat, en dat is de reden dat ze ook gewoon het einde van het seizoen nu gaan bekijken. Dat ze dan gaan, ja, zoals dat heet, evalueren. Ik denk dat ze er nog niet uit zijn.
Maakt dus, hij een kans, denk je?
Hij maakt zeker wel een kans. Ja.
Ik vind het niet bij een club als AZ passen om toen Slot wegging, om dan niemand met een grote naam te halen. Ze hebben de laatste jaren echt veel grote trainers gehad. Slot is natuurlijk wel doorgeschoven als assistent. Maar ja, de ambities die ze altijd hebben.
Ja,
top 3 aanvallen en zo.
Wij worden geen vrienden, denk ik vandaag.
Nee.
Want ik vind een grote naam, vind ik dan echt. Jij zegt zelf ook al, was Arne Slot ook niet. En die gaat nu naar Feyenoord. Ja, wie geeft mij de garantie dat een grote naam, ja, als je met Van Gaal komt, die kan ik ook wel invullen. Maar over John van der Brom, die het als trainer goed heeft gedaan in Alkmaar, zijn ze ook bepaalde tijden ook niet altijd tevreden geweest. Weet je wel? Dus ja, wie is dan die grote naam? Is een grote naam dan alleen maar genoeg om trainer te worden? Nee, volgens mij moet je gewoon een goede trainer met een goede visie en niet goed. Je ziet het nu aan Ulte bij Fortuna Sittard, weet je. Ik bedoel,
grote naam.
Ja, maar, dat,
ja, maar
dat
er is een hele generatie voetballers die nu gewoon graag ook op een normale manier uitgelegd krijgt wat het plan is. Dat er moet een visie vanaf stralen. Je komt niet meer weg met een beetje geschreeuw en gedoe en dan alleen maar 100 interlands achter je naam, volgens mij.
Nou, en wat bij AZ ook belangrijk is, dat er een hele duidelijke clubvisie is, ook vanuit de jeugd. Dus is het denk ik voor AZ nu ook handiger om een trainer aan te stellen die dat heel erg uitdraagt, in plaats van dat je nu een hele grote naam van buitenaf gaat halen, die ook heel erg zijn eigen speelsysteem, zijn eigen transferstrategie meeneemt. Dat kan AZ ook.
Maar er komt wel een hele belangrijke zomer aan voor AZ. Want je kan er toch gewoon van uitgaan dat er misschien wel 3-4 spelers gaan vertrekken. Ze gaan gewoon ook geld ophalen. En die jongens zijn toe aan de stap. Stengs, Boadou, Wijndal, Koopmeiners. En misschien nog wel wat meer. Ja, dan moet er vooral een trainer staan die denk ik toch opnieuw kan gaan bouwen. Want AZ gaat niet de portemonnee trekken om 5 nieuwe spelers te halen. Die geven niet meer dan 2,5, 3 miljoen per speler uit de laatste jaren.
En toch hebben ze dat wel slim gedaan, vind ik. Idrissi ging weg, Carlson komt terug.
Ja.
Uit het niets. Goede speler, maakt een goede indruk.
En Abou Ghlal,
maar ze hebben natuurlijk ook op het middenveld. Ik ben ook heel benieuwd als Koopmeiners weggaat of bijvoorbeeld Kenzo Goudmijn al gewoon doorgeschoven gaat worden, die echt bekend staat als het grote AZ-talent. Die speelt ook centraal op het middenveld. Ik ben heel benieuwd wat ze op die momenten dan gaan doen. Gaan ze het weer aandurven met de jeugd? Of staat er zoveel geld op de bank straks dat ze dan toch wel denken, oh, we gaan toch wel wat risico nemen op transfermarkt.
Zijn vader is trouwens toegelaten tot de cursus. Tot de elite cursus, zeg maar. Kenneth. En die ken ik uit mijn tijd waar ik vandaan kom vrij goed. En ik ben erg benieuwd naar wat voor soort A-trainer dat gaat worden. Ik denk dat dat een hele goede gaat worden.
Kenneth Goudmijn?
Ja.
Die gaan we onthouden.
Ja. Schrijf hem op, Gijs.
Heel veel over de transfermarkt en dan de Ajax-kant. Het lijkt nu toch echt dat Promesse aan zijn laatste dagen bezig is in Amsterdam. Is het de ultieme win-win-win situatie als er een redelijke som geld op tafel komt of niet?
Ik denk dat Spartak Moskou de grote verliezer is uiteindelijk in deze.
Nee, joh.
Jawel, ja, maar snijp, wat halen die nou binnen? Nee,
Promesse is in Moskou echt een soort halfgod, hè? Dat vinden ze echt fantastisch daar, dat hij terugkomt.
In ieder geval is dat voor Ajax schitterend nieuws. Ja, dat is toch gewoon zo. Die raken gewoon iemand kwijt die hopeloos uit vorm is, gewoon in en buiten het veld. En volgens mij gaan ze nu een van de grootste...
Mooi hoe je het omschrijft als uit vorm buiten het veld, wat er allemaal speelt.
Ja, hij zit er niet lekker in.
Nee, hij zit er niet lekker in, nee.
Nee, en ze gaan nu volgens mij een groot talent uit van Nordsjælland halen. Denemarken, buitenspeler als vervanger. Dat wilden ze in ieder geval. Ja, schitterend. Nieuwe energie, positiviteit. Voor Ajax alleen maar top, denk ik.
Transfermarkt is open tot 12 uur 1 februari.
Volgens mij is Rusland wat langer.
Ja, Rusland iets langer. Maar Nederland voor vervanging?
Volgens mij morgenavond 12 uur. Dus ja, als je dus later luistert naar deze podcast. Dus 1 februari, 12 uur s'nachts. Dus 2 februari s'morgens.
Precies.
Dus,
heel goed. We hebben die tijdslijnen snapt. Die zoals Tim alleen maar morgen, vandaag en overmorgen roept.
Precies. Ja. Laten we bij Ajax tegen AZ. Dan gaan we door naar Feyenoord PSV. Jeroen, jouw wedstrijd al even kort over gehad. Voor de wedstrijd had Feyenoord natuurlijk het befaamde groepsgesprek op vrijdag. De wedstrijd begon, zoals men misschien wel verwachtte, PSV de bal. Weinig dachten echter dat Diemers zou scoren. Deed hij wel. Daarna ontstond er een open wedstrijd met PSV het merendeel van de bal en letterlijk alle corners. Volgens mij was het 13-0 aan het einde. Voorrust schilderde Steven Robben, die kwam er binnen, nog even de bal in de verre hoek en chipte Linsen de 3-0 binnen. Wedstrijd leek gespeeld. Na rust kopte Sangaré nog de 3-1 tegen de touwen, maar verder kwam PSV niet. Jeroen, jij zat dus niet onder die duizenden spandoeken, maar je hebt wel wat kunnen zien. Wat heb jij, hoe verklaar je deze wedstrijd? PSV zoveel in alle statistieken in het voordeel, behalve de score.
Ja, maar daar gaat het dus niet om.
Ja.
Dat als er nou één trainer had moeten weten dat het niet om het balbezit gaat, dan is het volgens mij deze Duitse trainer die heel goed ook weet met gegenpressing, en dat is niet gelijk counter en omschakelen, maar met al die dingen om te gaan. Ik vond het eigenlijk niet zo verrassend. Kijk, als je tegen PSV goed compact gaat staan, dat heeft AZ laten zien, maar er zijn er meerdere die het hebben laten zien. En ook Volendam heeft laten zien dat als je voetballen gaat, dat je tegen PSV ook eronderuit kan voetballen. Ja, als je ze op die manier te pakken krijgt, dan zijn ze super kwetsbaar. En kijk, dat het 3-0 staat bij rust, is natuurlijk, dat kan niemand voorzien. Zelfs niet iemand die heel goed kan voorspellen. Maar, dat als je het op die manier dichtbouwt, en dat hadden ze goed voor elkaar, en ook met Ver als eigenlijk soort van derde centrale verdediger die op Sahavi komt. Ik sprak advocaat na afloop, die zei, toen ik tegen hem zei dat het ging goed hè, met Ver, toen zei hij, ik heb het gisteravond pas bedacht. Want ik had hem tot gisteravond op het middenveld staan, zei hij. Dus die heeft dan gisteravond kennelijk...
Flesje wijn gedronken.
Ja, nou, hij zei dat je een zootje wedstrijden van PSV nog aan het terugkijken was. En dat hij toen had bedacht, ik zet Ver op die positie, zeg maar. Ik haal hem erbij terug.
Ik vind dat ook een heel romantisch beeld wel. Dat had ik ook wel een beetje. Ik zie ook zo'n hele grote oude tv met zo'n kast aan de achterkant.
Zwart-wit.
Videobanden erin.
Ja, zo'n diepe tv. Ja.
Nou, belt hij daarna met zo'n oude telefoon dan Ver of niet?
Ja.
Met een kokpot waarschijnlijk.
Ja.
Nou goed, sorry Jeroen, ga door.
Nee, maar ik had precies hetzelfde. Dus normaal gesproken zou je denken, het gaat de hele week sinds Heerenveen richting die wedstrijd. En je hebt een goed analyseteam. Ze hebben natuurlijk alles bij Feyenoord wat ze nodig hebben. En dan heb je inderdaad het idee dat je het bandje in de videorecorder drukt. Maar het zal wel Wisecout zijn of zo. Maar hij bedenkt dat gisteravond. En eigenlijk was dat het idee wat wel Feyenoord, wat ervoor zorgde dat die muur, dat ze daar niet doorheen kwamen, PSV. Ja, en hij hoeft ook niet meer te doen dan alleen maar daar de boel dicht houden. Ja,
gewoon in de weg lopen.
Maar goed, dat ze drie keer zo counteren op deze manier. Ik weet niet of het de samenvatting gehaald heeft. Ik heb het zelf per ongeluk een keer voetballes genoemd. Wat natuurlijk een beetje gek klinkt op het moment dat PSV heel veel de bal heeft. En er niet doorheen komt. Maar ja, het waren natuurlijk echt... En Linsen krijgt ook nog een kans op aangeven van Malasia. Dat is gewoon een wereldpaas, weet je wel.
Ja, dat was schitterend.
Je kan van alles vinden over het niet hoog druk zetten. Maar als je op deze manier kan counteren, als je het op deze manier kan uitvoeren, dan is dat ook heel mooi om naar te kijken, toch?
Ja.
Of niet?
Ja, en dan is dan in dit systeem is Linse als spits natuurlijk ook veel nuttiger dan een Jurgensen of een Prato. Omdat Linse wel gewend is om met die ruimte voor zich te spelen. Dat kan een Jurgensen natuurlijk veel minder goed. Dus als je Jurgensen inderdaad neergezet, had je denk ik echt helemaal niks aan hem gehad vandaag.
Had hij dat ook vrijdagavond bedacht?
Nee, weet ik niet. Hij had het over het gif van Linse. En dat zijn dan weer termen waar ik... waar ik wel een beetje moeite mee heb als je een soort van tactisch plan neerzet. Want gif, je weet nooit of het er is. Hè. Nee. Is het gif er wel? Maar Linse kan natuurlijk wel de diepte ingaan en loopt zich ook gewoon wel echt het schompus, zeg maar. En Diemers deed hartstikke goed.
Ja, die speelt dus echt een goede wedstrijd. Ik denk dat dit zijn beste wedstrijd was in dienst van Feyenoord tot nu toe, Diemers.
Hij is heel lang zo'n alibi-trucendoos geweest. Hè. Zo, veel bewegingen en zo, en er komt weinig uit. En als het dan lukt, ziet het er in één keer wel goed uit. En dat was vandaag wel het geval. Linse was trouwens een snelle leerling, hè, want die miste echt een hele grote kans. Dat is niet zijn eerste dit seizoen. En daarna maakte hij hem heel rustig af. Ja. Dat vond ik wel echt knap.
Ik vond het nog wel een lastige kans, omdat hij moet als het ware draaien. En Bevogel deed het heel goed. Die keept voor zijn doel, zoals ze dat dan noemen. Dus zit er gelijk bovenop.
Ja, ja.
Dus dan heb je ook geen tijd om... Dus dat was ook wel een...
Jij zei meteen buitenkant rechts korte hoek, toch, Snijboon?
Bij die eerste?
Ja,
buitenkant rechts korte hoek. En dan
had ik ook wel een beetje nu over nagedacht.
Over een tribune. Ja. Ja. Gijs, kunnen we nog heel van naar Berghuis wel?
Ja,
de ontlading. Dus eerst dan natuurlijk het interview na de vorige wedstrijd. Hè, waarin hij en advocaat recht tegenover elkaar, maar in ieder geval het niet helemaal eens waren. En dat allebei dan, zoals ze zijn, wel gewoon uitspreken. Wat ik heel fijn vind. En best wel verfrissend in de Eredivisie. Hij scoorde. Echt ontlading. En na de wedstrijd kreeg hij nog aan de stok met Hans Kraaij. Omdat Hans Kraaij eigenlijk tegen hem zei... Goh, je hebt best wel hard gewerkt vandaag. Maar hij wist dat die vraag ging komen. Dus was van tevoren volgens mij gewoon geïrriteerd.
Hij is gewoon een straatvechter, weet je. Dus ook die Berghuis ook gewoon... En dat is hij altijd al geweest. Als hij vroeger bij AZ met is ook een jongen die als hij aangevallen wordt... dan vindt hij wel, dan moet je hem wel goed aanvallen op zaken. En sinds Feyenoord AZ vorig jaar... toen hij de hele tijd Wijndal liet lopen... krijgt hij het voortdurend voor ze kiezen... over het feit dat hij niet mee verdedigt. Maar ik moet hem hier toch wel enigszins gelijk geven. Ja, tegen Heerenveen ging het dan ook niet goed. Met het tactisch oplossen. En dan kreeg hij ook voor ze kiezen. Maar als je hem bij het Nederlands elftal ziet... en toch ook in de meeste wedstrijden... dan zit er juist wel, net als Ziyech trouwens... die had het ook een beetje aan zich hangen... terwijl hij zich de nop uit zijn schoenen liep. Dan, ja. Vandaag deed hij ook gewoon zijn verdedigende werk goed.
Maar is Berghuis niet heerlijk om
te interviewen? Ja.
Vergeleken met heel veel andere soort van standaard riddels.
Nee, dat heb je bij hem niet. Nee, dat heb je ook nooit gehad bij hem. Dus advocaat vertelde ook dat hij in de kleedkamer alleen maar bezig was geweest met elftal. In de rust, vooraf. Dus hij voelt zich ook wel verantwoordelijk.
Hij is zo gegroeid, hè? Want het was echt heel vaak, ook toen hij net terugkwam van Watford bij Feyenoord, die momentenvoetballer die het wel leuk vond om af en toe wat moois te doen in de Kuip. Maar nu is het is echt een aanvoerder. Ik vind hem echt getransformeerd, want het was echt een lastige gozer ook af en toe.
Maar ik denk dat hij nog steeds wel, iemand kan zijn, heel vervelend kan zijn als het... Als het niet mee zit en als het allemaal tegen zit.
Ja.
Ik sluit ook helemaal niet uit dat hij in de toekomst nog wel een keertje gewoon...
lastig gaat doen.
Of weer zo'n moment heeft in de wedstrijd, weet je wel. Omdat hij het gewoon even verliest.
Ja.
Dat hoort er... Dat krijg je
maar laat ik zo zeggen, zijn ondergrens is wat opgevijzeld wat dat betreft. Qua gedrag in ieder geval.
En heel veel voor PSV. We hebben het, volgens mij was het vorige week met Leon over gehad. In onze ogen doen ze van niets alles en van alles niets. Niet echt de druk vooruit. Niet echt countervoetbal. Hoe zie jij dat, Jeroen? Want vandaag was het...
Ik vind dat je nu wel van PSV kan zeggen dat ze... Kijk, ze hebben tegen AZ hebben ze het verprutst.
Ja.
Tegen Ajax hebben ze het in zekere zin verprutst. Want ze komen op een 2-0 voorsprong na 20 goede minuten. Maar het zijn er maar 20.
Ja.
Nu gaat het mis omdat ze maken de kansen niet af. Maar ze, qua restverdediging hadden ze het helemaal niet op orde in die eerste helft. Kan natuurlijk niet zo zijn dat je zo weggecounterd wordt, toch? Je noemt Ajax de grote winnaar van deze januari. En dat is ook zo. Maar ik vind eigenlijk PSV toch wel een enorme verliezer. Als je kijkt naar de manier waarop dat gebeurt.
Want jij kan er ook geen touw aan vastknopen.
Ik weet niet
wat ik kan verwachten als ik naar PSV ga kijken.
Ik had ook wel een beetje moeite met Mauro Junior en Thomas. Ik denk dat Thomas... Ik heb toch twijfels over Thomas. Iedereen heeft het altijd over zijn voetballende kwaliteit. En heeft natuurlijk ook al goede momenten gehad. Maar ik zie dat die twee dan staan. En dan denk ik, die hebben de laatste seizoenen moeite gehad. Nee, Thomas is natuurlijk geblesseerd geweest. Maar komt, we kennen het niveau waar die vandaan komt. En Mauro Junior is de laatste jaren geen vaste waarde bij PSV geweest. En dan kom je in de Kuip tegen een Feyenoord... waarvan je het idee hebt dat ze ook fysiek de beuk erin gaan gooien. Ja, dan vraag ik me af of dat het is.
Je bent als Feyenoord-speler ook gewoon niet bang als je ziet staan... Oh, ik sta vandaag 90 minuten op Mauro Junior.
Ja, maar van Schmid zijn dat natuurlijk soldaten. Dus
ja, ook wel gedwongen soldaten, Tim. Veel blessures.
Tuurlijk, maar die jongens die willen heel graag laten zien dat ze goed genoeg zijn voor PSV. Dus wat dat betreft zullen zij harder werken dan de gearriveerde verdetten, denk ik. Denk je niet?
Ja,
ik denk
dat ze hebben wel gewoon minder voetballende kwaliteiten.
Ja.
Want de kans dat Ryan Thomas ooit nog een soort van bepalende speler bij PSV gaat worden, acht ik echt niet hier.
Ja, maar het moet er wel uitkomen in zo'n wedstrijd. Want als jij Sangaré en Rosario erachter hebt, die zijn daar om de boel op te ruimen, toch? Ja. Of niet? En dan moet je de creativiteit moet van die twee komen om die spitsen in stelling te brengen. En ik zag op een gegeven moment Malen. Ja, ik moet een beetje. Het is altijd lastig. Ik heb de samenvatting dus niet helemaal goed teruggezien.
Kouvoet ook, hè?
Ja, kouvoet. Ja, maar ik zag hem op een gegeven moment overal lopen en toch wel zoeken naar van hoe kan ik hier meer mijn wedstrijd van maken. Ja, krijg trouwens goede kansen. Maar ik zou wel bezorgd zijn toch een beetje als ik de trainer van PSV was.
Dus PSV de grote verliezer van de maand, zeg jij?
Ja, toch? Ik bedoel, je staat 100%. Die gaan voor de titel.
Ja.
En er zijn nu 7 punten op achter.
Ja, ja. Nou, dan gaan we eigenlijk door naar misschien de één na grootste verliezer van de maand. Vitesse, thuis tegen RKC 1-1. Na de midweekse zepert bij VVV wilde Vitesse dit rechtzetten tegen RKC. Waar RKC soms meewerkt aan de plannen van de tegenstander, was dat vandaag allerminst het geval. De ploeg van Grim was minstens gelijkwaardig. Het was dat een voorzet van Bazour over Lamprou heen waaide. Anders was het een geweldige kanonskogel van der Venne, goed voor 3 punten. Het was er nu slechts eentje. Tim, jij wil even een pluim uitdelen aan de scouting van RKC.
Ja, ze hebben het lang echt goed voor elkaar gehad met zeer beperkte middelen. Met Janus van Gelder, zeg jouw naam iets, Snijboon, of niet? Nee. Nou, die was verantwoordelijk daar voor de scouting. En die had altijd die pareltjes. Was altijd
welke
heel goed.
Pareltjes van RKC heb jij het over?
Geen idee. Nee, maar ik heb vaak artikelen gelezen dat hij het in ieder geval verantwoordelijk was voor de scouting bij RKC. Hij is toen gescout door Vitesse op zijn beurt. Dus hij zit nu bij Vitesse.
Ja.
En de scouting wordt nu gedaan door Lars Lamboy. Snijman, weet je nog, die middenvelder?
Ik ken alleen Niels Lamboy.
Oké, nou, dit is een helemaal kut verhaal. maar ik moest eraan denken omdat die Ahmed Touba daar speelt achterin bij RKC.
Die vind ik dus ook, ga door, maar echt een leuke speler.
Maar dat is dus echt de allerbeste speler die RKC heeft. Achterin, serieus. Die kwam van, volgens mij, Anderlecht. Of nee, Brugge. Daar kwam die niet aan de bak. En die hebben ze nu tot 23 vastgelegd. En nu hebben ze weer zo'n bel gehaald van Genk deze week. Dat is Sean Adewoye. Maar die Touba is fantastisch. Ik denk dat als Grim straks naar AZ gaat, dan neemt hij hem mee. En ik hoop dat die nieuwe Belg net zo goed is. Maar dat is, vind ik, echt knap. Want ja, je zit in Brabant, PSV zit daar. Er zitten wat andere clubs die ook wel populair zijn.
Eindhoven.
Eindhoven, NAC Breda. Dan moet je het in België zoeken. Dat hebben ze gewoon goed op orde. Ja, even positiever RKC.
Leuk. Hartstikke leuk. Heel goed. Jeroen, ben je het mee eens dat Vitesse dan de één na grootste verliezer van de maand is? Want zij hadden in principe...
FC Emmen dan.
Ja, oké, maar zij hadden in principe het makkelijkste programma als je even naar de top kijkt.
Maar misschien hebben we een beetje te hoog van de toren geblazen over Vitesse.
En zij zelf ook.
Wij zijn geïndoctrineerd door Marcel van Roosmalen.
Dus. Ja, nou, en terecht. Die mag ook een beetje blij zijn. Maar ik weet niet hoe zijn column, column nu klinkt. Maar ja, ik heb altijd geroepen toen vorig seizoen met Slutsky. Toen hadden ze in het begin ook een fantastische reeks. En toen stonden ze volgens mij ook bijna bovenaan. En ik weet het, zij hadden natuurlijk als een van de weinige ploegen wel al een aantal topploegen gehad. Waar ze het ook goed hebben tegen gedaan. Maar het vasthouden van dat niveau, het constant maar gewoon. En dat ook van je verwacht wordt dat je wint. Dat blijkt altijd bij die ploegen die halverwege of ergens zo tegen de windstop aan bovenaan meespelen, onverwachts. Blijkt toch altijd lastig. Ja. En bij Vitesse ook hoor. Want volgens mij, bij Henk Vreese was het volgens mij ook tot ergens oktober, november best wel goed. Dat doet uit mijn hoofd hoor. En
ga je niet verbeteren, denk ik.
Nee, ja, maar ik bij mijn gevoel hangt er aan Vitesse altijd zoiets van ergens tot december, november, december, januari. En we zijn natuurlijk later begonnen nu. Ja, en het is ook niet gek dat Vitesse op een gegeven moment punten laat liggen.
Nee, maar punten.
Alleen tegen VVV is.
In 4 dagen pak je 1 punt tegen VVV en RKC. Ja. En dat staat wel haaks op wat ze uit hebben gestraald tot nu toe.
Ja, maar
en
dan kom je dus tegen min of meer laagvliegers. En daarmee doen we, denk ik, vooral toch RKC tekort. Want ik vind dat die Grim het fantastisch doet. En er zit toch iedere keer zoveel voetbal in.
Mm-hmm. En het is wel een laagvlieger.
Ja, het is een laagvlieger met behoorlijk aardig voetbal altijd.
Maar zijn ze dan nu al arrogant geworden bij Vitesse? Dat ze echt zo'n week in zijn gaan met, komt wel goed.
Nou, die indruk had ik wel. Want toen
krijg je die Griek op je dak.
Toen ze 4-1 wonnen bij Emmen, waren ze allemaal woedend voor de camera. Dus van Letch tot Pasveer. Mm-hmm. En toen had ik al gezegd, ik word er een beetje moe van. Wees blij dat je een keer 1-4 wint uit. En nu hebben ze twee keer terecht verloren. Of niet één keer gelijk, één keer verloren.
Prima. Heeft Blasoer nog gezegd na afloop of het...
Nee, dat kan niet.
Hij liet hem in het midden, volgens mij.
Ja, maar
ik dacht gelijk... Maar ik raakte een beetje verward door wat collega's, commentatoren. Ik dacht bij mezelf, ja, maar dat is toch nooit absoluut per ongeluk.
Ja, absoluut.
Het is zo'n voorzet die wij allemaal wel eens hebben gegeven.
Meerdere toch, keren. Twee keer training geven.
Met je verkeerde benen en dat je denkt, hé, hij vliegt erin.
Blasoer heeft nooit de indruk gewekt twee benig te zijn. En dan nu zo te etaleren vind ik opvallend.
Nou kan je bij Lamproe serieus, als hij op zijn lijn staat, kan je die bal zo binnenschieten. Dus gewoon over dat de geef ik hem nog over de grond. Maar dit was 100% niet de bedoeling. Hij kijkt namelijk echt gewoon naar rechts waar spelers staan.
Ja, ik had het dus met zijn standbeen en hoe die bal trapte. Dacht ik, ja, maar dit is gewoon, hij vliegt er gewoon per ongeluk in.
Ja. Ja. Nou goed, dan hebben wij hier dat besloten voor Vitesse en voor Blasoer. Het was een matige voorzet.
Ja.
Maar Vitesse staat toch gewoon in principe nog steeds staat geweldig waar ze staan. Ja. En het zal ze ook wel een beetje zo blijven, denk ik.
Ik wilde net een jingle te starten, maar...
Oh, sorry.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je niet voor half, stem op
eens. Oké, okay, Edwin. Edwin, buitenspel.
Live vanuit de VAR-car. Snijboon en Tim nemen altijd iets van buiten de lijnen mee, Jeroen. En ik hoop vandaag ook, want anders is het een redelijk nutteloos rubriekje. Tim, wil jij eens beginnen?
Ja, zeker. Ik wil jullie allemaal van harte feliciteren met het kampioenschap van Al Nasser, Saudi-Arabië.
Dankjewel.
Ja, alsjeblieft.
Jeroen, van harte.
Is dat met Amrabat of is dat...
Dat is zeker met Amrabat. Ik zag het namelijk op de Twitter van Brad Jones. Die is inmiddels 56 en die keept daar nog steeds.
Oké, okay, die voormalige keeper van Feyenoord.
Exact.
Niet elke luisteraar zal gelijk weten wie Brad Jones is.
Niet onderschatten, Snijbaan.
Okay.
En Mochter Ali speelt daar.
Nee, die van Vitesse.
Exact. Niet Kijk iedereen eens. Zal dat weten, die middenvelder van Vitesse.
Ja, je moet ze niet onderschatten.
Ja, dat is waar. Nee, maar Brad Jones, Amrabat en Mochter Ali zijn voor de 45ste keer is die club kampioen geworden, Al Nasser. Er zal geen geld in het spel zijn, maar gefeliciteerd.
Dat heeft de rest van de clubs ook wel, denk ik, hoor, geld daar.
Maar er zal wel geld in het spel zijn.
Ja. Dus dat is je buitenspel.
Ja,
okay.
Kampioen geworden.
Hartstikke goed.
Brad Jones trouwens, 38.
Hij neemt vanaf nu elke week een kampioen mee van over de hele wereld.
Ja, goed rubriekje.
Volgende week India. Ja, Tim, jij bent natuurlijk bij Tony Media gaan werken.
Mm-hmm.
We laten ze niet pluggen, niet te veel. Hoeveel kreeg jij toen je dat contract hebt getekend?
Ja, loyaliteitsbonus 77 miljoen. Mm-hmm. Nee, precies niks.
Ja, Messi heeft dus... Er is dus een krant met allemaal onthullingen gekomen. Messi heeft een 4-jarig contract getekend en gaat daar in totaal 555.237.619 euro verdienen.
Maar dat heeft hij al, hè? Dus de afgelopen 4 jaar.
Ja, precies. Dus dat contract loopt af nu. Dus dat is ruim een half miljard. En dat is 138 miljoen per jaar. Fixed plus variables. Dat is een vast contract met bonussen. 115 miljoen kreeg hij voor zijn handtekening aan het begin.
Ik deel ze nog gratis uit. Sterker nog, ik betaal mensen ervoor.
Ja, jij loopt over straat, gewoon met briefjes van 5. Mensen geven en dan tekenen.
Precies.
En nog 77 miljoen loyaliteitsbonus. Ja, een half miljard.
Die snap ik wel, die laatste.
Een half miljard in 4 jaar.
Nee, dan verdient zo'n club kapot te gaan. Ja, maar Gijs, het is toch even serieus. Nou, je hebt dan de beste speler ter wereld. En... Denk je dat ze hebben aangeboden, hier Messi, wil je anders 140 miljoen verdienen? Nee, tuurlijk niet. Ze hebben gezegd, wat wil je hebben? Dan zegt hij, ja, doe maar 180 miljoen. Zeggen zij, nee, doe maar 140.
Maar denk je niet dat er een commerciële afdeling achter zit die denkt, dit is het maximale, want zoveel shirts gaan we nog verkopen. Ik denk dat hij elke euro wel terug heeft verdiend voor de club. Omgerekend.
Hoe kan het dan dat ze nu een half miljard in de rood staan?
Ja, er zijn andere...
Voetbalclubs lenen over het algemeen lenen heel veel bedrijven geld. En daar staat tegenover dat je ook heel veel omzet en heel veel winst behaalt op jaarlijkse basis. Dat is bij voetbalclubs nu wel even wat minder.
Dat van die shirtverkopers trouwens ook een mythe, hè? Heb ik wel eens gelezen.
Ja, daar houdt de club heel weinig aan. Ja,
die dat heeft uitgezocht. Nee, van, nou,
en je werkt bij een kledingfabrikant.
We mogen ze niet pluggen, anders gaat de omzet te veel, man.
Precies, Puma.
Ja.
Wat?
Nee, goed. Dus wat is je bij het spelletje? Messi verdient veel geld.
Nou ja, ik weet niet wat er bij... Ik weet niet wat er van Toto krijgen, maar...
Volgende week doe ik de kampioen van India wel.
Jeroen, als jij nog iets hebt van buiten de lijnen, mag letterlijk van alles zijn zoals je nu hoort, dan mag je de pluggen, maar anders gaan we door naar...
Niks van, nee, helemaal niks.
Heb je Marble Mania gekeken deze week, of niet?
Het is een stukje, maar...
Was het goed?
Laten we het erbij laten, alsjeblieft. Dan gaan we door naar Heracles tegen FC Groningen. Werd 1-0. FC Groningen draait een prima seizoen en kon bij winst een serieuze gooi doen naar een plek in de top 5. Voor de tweede keer dit seizoen struikelden de Groningers over Heracles voor de tweede keer met 1-0. Zo zet wel Heracles de prima vorm door met 7 punten uit de laatste 3 duels. En maakt Groningen dus een pas op de plaats. Jeroen, let jij als commentator ook wel eens op het arbitrale trio?
Je bedoelt hoe ze fluiten? Ja, gewoon, dat gebeurt me wel eens, ja.
Überhaupt?
dat wil toch wel eens voorkomen?
Dat wil voorkomen dat ik kijk hoe we scheiden of dat ik het in de gaten
houd. Nee, maar dat je ook weet wie het zijn en achtergrondverhaaltjes over de grensrechter bij wijze van spreken.
Ik zag, is dat bij deze wedstrijd geweest? Ja, ja. Dat Siebert afscheid nam, dus dat vond ik mooi. Ja, nou ja, ik zoek bij scheidsrechters, niet in de Eredivisie per se, want die kom je wat vaker tegen, maar op WK's of zo wel uit wat ze doen en welke assistenten ze normaal gesproken mee werken. Dus ja, het is allemaal niet heel spannend. Maar nu, wat nu heel erg opvalt, is dat er natuurlijk, maar goed, ja, daar wil jij denk ik niet naartoe, dat er heel veel jonge scheidsrechters zijn die ook bekritiseerd worden. Ja, dat zie je ook in de loop der jaren altijd terug. Jonge scheidsrechters zijn gretig. Mm-hmm. En die grijpen eerder in, willen zichzelf tonen. En dan krijg je veel discussie. Je vindt het wel mooi om te zien. Dat is eigenlijk net als waarschijnlijk toen ik net begon, of jullie, dat je, als je ergens mee begint, dan wil je bewijzen. Alleen bij scheidsrechters pakt het meestal niet zo heel goed uit.
Ja, ons ook niet.
Nee, maar... nee, ik zit hier ook nu pas hoor. Ik ben nu 44, dus 20 jaar
geleden. Die assistenten. Het is 31 januari. Waarom stopt hij nu? Ja, een heel raar moment om te stoppen. Ja, is dat leeftijd of zo?
Hij is 51, geloof ik.
Oh ja, dat is heel onlogisch dus.
Ja, maar hij had vorig seizoen wilde hij al stoppen met vlaggen. Mm-hmm. En toen hebben ze hem na goed gesprek kunnen overtuigen om weer te beginnen. Maar met corona, zonder publiek, hij deed voor een stukje sfeer, zei hij, werd het allemaal wat lastig en hij wilde vragen.
Grensrechter, ik zou als grensrechter er zo blij zijn als er geen publiek was. Je mist gewoon een hele rij mensen die alles weer aan uitgaan.
Hij was al goede grensrechter.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus, Vroeger heb ik seizoenkaart gehad bij AZ in de Alkmaar der Hout. De hele oude Alkmaar der Hout. En daar toen was het gewoon nog overal staan, die lange zijde. Er waren echt mensen die gewoon de hele wedstrijd meerenden met die grensrechter. De hele wedstrijd achter dat hek. En dan schreeuwen met die grensrechter mee. Gewoon de hele tijd.
En hij was er toen ook al waarschijnlijk.
Als hij zo lang heeft gefloten, ja. Dan zeker ja. Of gevlacht.
Of hij rende daar zo achteraan. Hij teringlaat.
Maar het is ook wel weer grappig natuurlijk. Dat je nou, af en toe zo'n kleedkamer zegt, nou, ik had nou een gast achter me, jongens. Echt ongelooflijk, toch?
Zo altijd heel benieuwd hoe die kleedkamer aan toe gaat.
Nou, heb je bij die grensrechters, er is een documentaire over scheidsrechters. Uit het EK 2008 is die opgenomen. Ken je die niet?
Nee.
Nou jongens, die moet je echt kijken.
Ja? Weet je hoe die heet?
Nou, als je het googelt, dan zie je het gelijk. Maar
zetten we in de show notes.
Daar zie je een grensrechter die dus vooraf in de kleedkamer, voor de spiegel, gaat oefenen hoe hij zijn vlag omhoog houdt. Nee, dat is echt geniaal. Maar echt een paar keer zo... nee, echt hoe dat eruit ziet. En dat is ook de eerste keer dat de communicatie tussen de vierde man en de scheidsrechter is vrijgegeven in die documentaire. En dan hoor je dus in het Engels die vierde man tegen die scheidsrechter zeggen, there is rain coming from the city. There is rain coming from the city. En die scheidsrechter die zit ergens in een opstootje. Je zegt, what do you say? Said, there's rain coming from the city. Just wanted you to know. En hij zei, shut up.
Een soort ongewilde Siri.
Nou, dat is echt een geweldige documentaire.
Oh, okay, we gaan hem opzoeken.
Ja, we gaan hem zeker opzoeken. En we dwalen ook gigantisch af. Maar Tim, jij had nog wel iemand gezien die wel iets weg had van iemand anders.
Zeker weten.
Good morning. Ja, ik ben Willy Lee. En jij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Oké, Gijs.
Leg maar uit aan Jeroen.
Ja, we hebben een rubriek, Jeroen. Dat is de lookalike. We hebben inzendingen gehad van ene Leonne Stendler en Teun Verlijsdonk. En die zeiden dat... hoe heet die advocaat?
Gerald Roethoff.
Ja, Gerald Roethoff was iemand... Oké, ja, Nicky Siever gaat gewoon op Gerald Roethoff.
Jongen, we hebben 10 minuten over die gozer gehad.
Ja, Jeroen, dus als je ons op Instagram volgt of Twitter, wat je niet doet, dan kan je die lookalike vinden.
Mijn eigen lookalike.
Nee. Oh, dus die Gerald Roethoff met Nicky Siewert. Serieus, onafvolgbaar.
Okay. Hartstikke goed. Ja. Dan gaan we door naar FC Twente.
Leuke rubriek.
Dan gaan we door naar FC Twente tegen Heerenveen. 0-0. Bij de aftrap was het 0-1. Min 1, moet ik zeggen. In 0-1. De goalsvesten. Het niveau van de eerste helft was minstens net zo ver onder 0. De tweede helft was niet veel warmer of beter. Hoogtepunt of dieptepunt, afhankelijk van hoe je het bekijkt, was de afgekeurde goal van Quincy Menig. Heerlijk afgewerkt, maar Luciano Narsing stond letterlijk hinderlijk buitenspel. Ze bleef dus koud en hield FC Twente de doelpunten droogte, hield het daar aan. 0-0, ja.
Het was niet echt boeiende wedstrijd, moet ik zeggen. Twente was wel iets beter, maar voor de rest, ja.
Er moeten we hier nog wat over zeggen, ja.
Snijboom?
3 wedstrijden achter elkaar niet gescoord, Twente. Na het toch swingende begin. Letterlijk en figuurlijk met Danilo, Czerny, Menig.
Ja, ik heb dus al vaker gezegd dat spelers die sfeergevoelig zijn of vertrouwen nodig hebben, minder geschikt zijn voor topvoetbal. En Danilo loopt gewoon verloren rond. We hebben
Tim, hou nou toch op. Die heeft een eerste half seizoen gedraaid. Ja. Daar echt is iedereen jaloers op. Er zat er ook geen hond op die tribune. En is nu opeens dat het probleem?
Nee, dat is niet het probleem. Het probleem is dat Ajax Haller heeft gekocht en dat ze Mahi Czerny gebruikt.
Ja, dit propageerde je vorige week ook al. Ik geloof daar echt niet in.
Dan zou ik juist 20 intrappen.
Wie?
Als je daarover zo gefokt bent, toch, als Danilo?
Nee, want als hij gewoon zich positief voelt en hij voelt kansen volgend jaar bij Ajax, waar hij over had gedroomd en die droom vervliegt in één keer. Ja, hij zit er niet lekker in.
Volgens mij is hij gewoon niet in vorm en probeer jij er gewoon allemaal rare dingen voor te verzinnen. Hij speelt gewoon even niet zo lekker. Okay. Hij is zijn maatje kwijt ook op rechts, hè?
Ja, dat is wel echt zielig.
Hij is Tjerni kwijt, dat liep als de brandweer. Nu heeft hij Luciano Narsing.
Ja, dat is wel echt heel erg.
Dan zou ik ook minder gaan voetballen.
Ja. Het is koud en het is winter.
Ja, wie weet.
Ja. Ja. Als jij het over volle stadions hebt, dan wil ik dat soort dingen er ook nog wel bij halen.
Ja, nee, is goed.
Complete onzin is natuurlijk, maar...
Wat een goede theorie. Ja.
Dan gaan we naar 0-0 wedstrijd. Naar een wedstrijd waar er heel veel gebeurde. FC Utrecht tegen PEC Zwolle. De eerste 20 minuten was er letterlijk en figuurlijk vuurwerk op het veld. Toen de kruiddampen opgetrokken waren, stond het ineens 1-1. Hierna kabbelde de wedstrijd voort met kansen over en weer. Twee benutte penalties en een goal van Buitink later knetterde de wedstrijd opnieuw in de laatste paar minuten. PEC stond toen met 2-3 voor. Van Polen pakte een rode kaart en Ter Avest kopte in de 96ste minuut de gelijkmakende goal voor FC Utrecht tegen de touwen. Snijboon, jij wil focussen op Maher en je zegt dat hij zijn angsten vandaag heeft overwonnen.
Ja, ik las iets op Twitter en ik heb alle wedstrijden van Utrecht even teruggekeken dit seizoen om dat even te verifiëren. Adam Maher...
Behalve die van vorige keer.
Ja. Adam Maher heeft bijna 1200 balcontacten gehad dit jaar. Mm-hmm. Zijn benutte penalty was de allereerste in de 16 van de tegenstander. Huh? En daar hoort dus een soort van heatmap bij van dat veld. Dat is echt, het is alsof er lava in de 16 van de tegenstander ligt. Het is echt heel bizar. Hij heeft dus gewoon, en overal eromheen raakt hij wel, maar elke keer als hij in de buurt van die lijn komt, dan springt hij gewoon snel terug om die bal aan iemand anders te geven. Bijna 12 van de balcontacten, benutte penalty, eerste in de 16 van de tegenstander. Toen durfde hij, want er was niemand anders in de buurt. Dus eindelijk durfde hij die 16 in te lopen.
Ja, serieus best wel.
Ik vind het echt bizar.
Een tijdje eruit geweest.
Maar is dat wel bizar?
Ja, toch?
Waarom dan?
Nou ja, hij hoeft niet per se te scoren. Maar als je ook die heatmap ziet, hij overal om die 16 heen...
Maar hij is een verdedigende middenvelder, toch? Dus hij is spelverdediger op middenveld. Ja,
maar ergens per ongeluk kom je toch wel in de 16 van de tegenstander keer terecht. Al combineren.
Of zegt Jeroen juist, hij doet zijn werk fantastisch.
Nou, kijk, ik heb hem bij in het laatste jaar dat ik hem echt goed gevolgd heb, was bij AZ, voordat hij naar Utrecht ging. Mm. En toen speelde hij eigenlijk alleen maar rond de middenlijn.
Ja, maar hij raakt echt overal op het veld, heeft hij wel balcontacten. Ook om die 16 heen, bij de cornervlag. Overal raakte die bal aan.
Maar ik zou, god, dat is je kritisch, zoals ze nu wel denken. Maar ik zou dan eigenlijk zijn heatmaps ook willen zien van bijvoorbeeld zijn laatste jaar bij AZ.
Mm-hmm. Of bij PSV.
En van spelers op vergelijkbare posities, zeg maar. Dus kijk
ik kan dat niet allemaal.
Kunnen we die aanvragen bij
Dus ik wil graag, eigenlijk volgende week ga ik luisteren naar jullie. Mm-hmm. Goede reden om jullie ook te volgen op Twitter. Wil ik dat even?
Ja, leuk.
Ik wil graag een vergelijkbare speler. Mm-hmm. Schakel Sam Planting-achtige types in die echt geweldig ook nog kunnen opschrijven. Dan ben ik daar wel benieuwd naar.
Misschien kan Titus wel gewoon heel veel wedstrijden kijken.
Laten we dat niet doen. Het was bijna wel een weetje. In ieder geval een weetje achter. En dan gaan we nu naar het weetje van Tim.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee.
Zoals elke week, Jeroen, heeft Tim een weetje mee dat we allemaal niet willen weten. Maar toch, op een of andere manier zijn we toch af en toe benieuwd.
Ja, het gaat... te weinig over spelregels, vind ik. Dus ik ben even in het spelreglement gedoken. En het is dus zo, als je heel hard kan schieten... En je schiet bijvoorbeeld een vrije trap... en de bal gaat lek onderweg naar de goal... maar hij gaat er wel in, dan telt hij niet. Maar nu is er dus ooit in Brazilië bij Paraíba, bij een wedstrijd... iemand schoot hem op goal en die bal die ging lek. Maar nu komt het. Het ballonnetje uit de bal ging de goal in... maar het leer ging naast, kreeg ze een half doelpunt...
Ja, dat doen we
echt. Een 0.5 hebben ze gewonnen. Die maar het is echt heel lang geleden.
Wat voor doelsaldo heb je dan ook aan het eind van het jaar?
Ja, gewoon 19.5.
Ja, fantastisch.
Echt? Ja, serieus, Gijs.
Heb je er een jaartal bij, of niet?
Nee, dat niet.
Ik wil dit wel factchecken.
Ja, ik ga dit zo factchecken.
Ik wil het zien ook. Ik wil het echt zien voordat ik het geloof.
Okay.
Zijn er foto's, filmpjes?
Ik heb het niet.
Er staat de bal, ligt in een museum.
Waar heb je het vandaan? Ja.
Van internet.
Reddit
of zo. Dan is het waar.
Ja, voorbij de eerste search page van Google, want dan bestaat het niet eens.
Dat weet ik niet. Jawel, zeker. Nee, tuurlijk. Maar leuk. Ik ga bewijzen.
Als het waar is, is het erg leuk.
Ja,
Hij is een topverhaal.
Ja.
Ja.
Ja, nee, echt. Ja, nee.
Dan gaan we door naar de derby van Limburg. Fortuna Sittard tegen VVV. ja, eigenlijk een strijd tussen een raadselachtige ploeg, Fortuna, tegen een raadselachtige spits, Giagoumakis. Vuurwerk buiten het stadion zorgde ervoor dat de wedstrijd even werd stilgelegd. Uiteindelijk won de raadselachtige ploeg met 3-2 en scoorde de raadselachtige spits toch nog één keer. Zo
wat is het
raadselachtige intro?
Ja, maar goed, ik snap er niets van allebei. Van Fortuna niet en van Giagoumakis niet. Maar goed, zo blijft Fortuna in het spoor van de middenmoot en blijft Giagoumakis redelijk in het spoor van Koen Dille. Jeroen, we hebben het afgelopen week echt meer dan genoeg over Giagoumakis gehad. Dat gaan we dus nu niet doen. Kan je terugluisteren trouwens op Spotify.
Oh ja, ik heb wel mijn scorito gezet nu. Toch, ik heb tijden gedacht. Nou,
je bedoelt je Toto, Jeroen.
Nou, oh, sorry, nee. Ja, nee, maar met scorito kan je geen geld winnen, toch? Nee. Met Toto wel, heel veel. Schijnt. Nog nooit gelukt.
Je kan ook niet verliezen. Gewoon alleen maar winnen.
Nee, nou.
Tim, dat is dus niet waar.
Oh nee, sorry.
Oh, kijk nou uit.
Het verhaal van deze
wedstrijd. Mijn sponsor niet, hè?
Nee. Het verhaal van deze wedstrijd voor mij is de aanstaande transfer van Evert Lindhorst naar Al Ittihad in Dubai.
Ja, nou, ik zou Evert Lindhorst bij deze namens de gehele derde helft podcast en spreken van harte willen feliciteren met deze transfer, toch? Ja. Of niet? Want die jongen die speelt zichzelf financieel onafhankelijk.
Is het niet een vreemde transfer?
Ja, natuurlijk is het een vreemde transfer. Maar ik had het ook gedaan.
Alsof hij nu ging zeggen, nee, best een logische stap voor beide.
Nee, maar ja, ik zag het en ik dacht bij mezelf, ja, als jij, hoe oud is Evert?
21,
ja. Ja, wat geeft hem nou de garantie dat hij in deze tijden wordt opgepikt door een club? En als hij wordt opgepikt, dan gaat hij, ja, nou oké, natuurlijk, dan ga je misschien naar, dat is ook een hoop geld, 1,5 ton, ik noem maar wat, per jaar. En als je een beetje mazzel hebt als Evert Lindhorst, misschien 2,5 ergens. Ja. Maar ja, als je dan in nu een jaar... hij kan toch prima nog terugkomen straks?
Ja, het is andersom toch bizar. Een soort van los van dat voor Evert Lindhorst is het heel logisch om een ja tegen te zeggen. Maar hoe de fuck komt Al Ittihad bij Evert Lindhorst terecht?
Hij heeft misschien... nu ga ik echt gokken. Maar Stijn komt toch uit die... Ja,
gaat dat echt via de Sam Stijn? Hoe komt hij dan?
Maurice.
Nou, Maurice is daar natuurlijk is daar geweest. En die kent natuurlijk misschien mensen bij VV. Dat is, ik bedoel, dit is echt puur gokken hoor, wat ik doe. Maar... Dat zou zo kunnen, dat VVV op die manier een beetje...
Dat zou hebben gevraagd, kennen jullie nog een hockeyer in het zuiden van het land?
Ik vind het een goede speler trouwens, hoor. Dus,
Lindhorst, ja. Zeker. Maar het is niet het type speler. Normaal zijn het natuurlijk de showboats die door die clubs gehaald worden. Omdat ze dan voor het publiek wat
uit... Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, dat is belachelijk. Laat die jongen nu, die gaat omhoog. Maar ja, ik denk, die gaat natuurlijk echt heel veel geld verdienen.
Kan, als hij terugkomt, kan hij nog steeds gewoon bij een Eredivisie club.
Ga je daar een jaar zitten? Ja. Of twee? Of...
En Al Nasser van de troonstoten misschien, hè?
Ja, zeker.
Toch?
Wie weet. Ja.
Dus, is dat tegen de oud-VVV'er Amrabat. Dus VVV neemt Saudi-Arabië over, langzaam maar zeker.
Nou, gaan we door, Gijs.
Goeie conclusie. Dan gaan we door naar ADO Den Haag tegen Sparta. De Beugelsdijk derby, zoals eerder genoemd in de intro. Werd 1-1. ADO kwam op voorsprong door Gommelt. Garcius maakte gelijk. Zo was Sparta blij. ADO een beetje blij. Beugelsdijk eigenlijk ook een beetje blij. Iedereen een punt. Ik had afgelopen weken wat meer hoop voor ADO, Snijboon. Prima aankopen. Of in ieder geval een soort van logische. Maar jij hebt nu ook... iets meer hoop voor de ploegen daarna.
Ja, we kunnen vrij kort zijn over deze wedstrijd. Want het was niet super. Maar ik heb op het tweede scherm een beetje naar deze wedstrijd nog gekeken. En ADO vond ik de bovenliggende partij. Er zitten weer wat spelers in die wat vreugde brengen. En ik vind Vejinovic op het middenveld echt een aanwinst voor ADO. Dus het ziet er daar echt weer wat beter uit. En dit is wel een selectie waarmee zij in de Eredivisie zouden moeten blijven, denk ik.
Ja.
Okay. Dus ik was er als eerste altijd bij om af te geven op ADO. Maar ik moet ze dan nu ook gewoon deze winterstop hebben ze echt goed gebruikt.
Ja, naast het mooie uitshirt hebben ze nu ook nog wat leuke spelers erbij. Je had het net over in de Eredivisie blijven. Laatste wedstrijd van het weekend.
Kunnen we ook kort over zijn.
Tegen Natik raken. Noem maar Uno, Willem II, FC Emmen. 2-0 met Zeljko Petrovic als tegenpol van Adrie Kosseren. Die zat op de bank. Begon Willem II aan de ongeveer 34 punten wedstrijd. Beide ploegen stonden stijf van de spanning en creëerden weinig. Nunnally scoorde vlak voor rust. Vriet scoorde vlak na rust. Zo eindigt dit in 2-0. Dus voor Willem II, Tim, het is klaar nu, hè, voor Emmen.
Ja, volgens mij wel, Gijs. Ik weet nog wel dat we volgens mij in oktober, eind oktober, toen zei ik tegen jou, het gaat nog lang duren voordat Emmen gaat winnen. Ja, toen was 5 december, was de wedstrijd tegen ADO. Dan zei ik, ja, waarschijnlijk gaat dat ook mis. Maar goed, dat was 5 december. Toen dachten we, holy shit, dat is wel heel ver weg. We zitten nu in februari. Mm. Morgen. Sorry. Maar nee, dit lijkt me wel een gelopen koers.
6 punten achter op ADO.
Ja, als je een wedstrijd moest winnen, was het nu tegen Willem II in de week dat ze Jan Pieper de Klauw hebben aangesteld, toch? Ja. Ja, ik hoor van iedereen dat het een hele goede coach is en dat hij heel veel vuur brengt.
Van wie dan?
Nou, ik heb Thomas Rijsman bijvoorbeeld even benaderd.
En, ik zag een tweetje van Thomas, of niet? Was dat een tweet van Thomas? Of
nee? Ja, dat was een vraag aan jou, volgens mij. Van Thomas.
Oh, nee. Volgens mij, ik zag iemand ook die ook vroeger met Thomas heeft gewerkt. Of volgens mij zijn beste vriend of zo.
Oh, Nordin. Waar hij dat boek mee heeft geschreven.
Ja, ja. dat hij heel prettig met hem had gewerkt. Zoiets.
Dus ik hoor allemaal achter de schermen, dat hij achter de schermen allemaal...
Ja, dus als je iemand als gast neemt en hij is heel prettig om te werken als gast, dan is het ook gelijk een goede trainer.
Ja, nou ja, ik geloof het ook niet, hè. Want ik vind het wel echt een rare kwiebus. En ik kan me niet voorstellen dat dit een goede keuze is voor Willem II. Maar ja, hij begon met een hele belangrijke wedstrijd en die wint hij.
Het is toch bij uitstek een assistent-trainer, Petrovic. Zo iemand die voor de sfeer leuk is, maar toch niet een trainer, hoofdtrainer.
Ja, ik denk dat hij daar zelf heel anders over denkt.
Ja, dat denk ik ook, maar daar vrees ik ook voor.
Ik vind het wel...
De tijd zal het leren.
Ja, apart wel dat ze bij hem uitkomen. Toch, Adrie Koster, ja, een baken van rust. In ieder geval, zo komt hij over.
Ja, daar waren ze helemaal klaar mee, blijkbaar.
Een baken van gelatenheid was dat aan het eind, hoor.
Ja, maar dan heb je dus het ultieme schok-effect door echt de totale tegenpol van Adrie Koster aan te stellen.
Ja.
Nou, goed. Het betaalde wel uit. Ze wonnen zo is 2-0. Het. Staan nu op een, volgens mij, op een na-competitieplek.
Het is wel lullig voor Dick de King.
Ja.
Als ik daar dan nog eventjes hier ook een lans voor mag breken. Nee, die is gewoon echt een goede trainer. Ja.
Hoe weet je dat?
Ja, nee, maar ik ben er ook wel eens geweest en ik ken zijn voetbalvisie. En ik dus toevallig naar een trainer waar ik wel eens de laatste maanden toevallig wat minder. Maar voor corona heel veel contact mee had. Ja, dat is.
Maar gewoon, wat gaat daar mis dan?
Ja, dat vind ik ook. Nou ja, kijk, weet je, aan de andere kant kan je zeggen, als je bij Emmen gaat, is het natuurlijk wel vrij normaal dat als je voor het eerst naar de Eredivisie gaat, dat je er ook binnen een paar jaar weer een keer uit kukelt. Want dat hoort natuurlijk een beetje bij zo'n ontwikkeling. Ja.
Maar toch hebben ze goede spelers.
Nou, het meest verbazingwekkende vind ik is dat Dick altijd met zijn ploeg voor een soort voetbal stond. En Emmo is wat mij betreft te vergelijkbaar met de RKC. Hè? Ja. Wat je ook ziet dat Grim wel gewoon durft en je ziet dat ze kunnen. En dat is er gewoon helemaal niet.
Nee.
En dat heeft altijd ieder seizoen even tijd gehad om zich te vormen bij Emmo.
Het is nu gewoon gebroken.
Maar het komt niet.
Maar Lucchini heeft zichzelf wel gewoon op de kaart gezet, toch?
Als
hij ervoor kiest om weg te gaan, dan...
Ja, maar ik denk dat de clubs ook niet voor het oprapen liggen voor de trainer Dick Lukien. Alleen ik zeg je, ja, ik hoop dat soort trainers juist wel, hè, dat ze nu kijken naar die eerste paar jaar dat hij bij Emmen het goed deed en dat niet dit blijft hangen. Want dat zou hij niet, denk ik, niet verdienen.
Als ze bij Willem II slim zijn, dan gooien ze Petrovic er in de zomer weer uit en dan stellen ze gewoon Lukien aan.
Nou ja, bij PEC komt er ook een vacature. Dat vind ik Grim en Lukien ook. Dat zou ik, ja, ik zou zeggen, kijk daarnaar als PEC zijnde.
Ja. We zullen zien. Alle 9 potjes zijn er doorheen. We eindigen nog heel even met Tommy Beugelsdijk zelf en met wat vragen voor jullie.
Hallo fans, wie gaat er zien? Wie is Tom?
Altijd aangekondigd dus door Tommy Beugelsdijk. Jeroen, nog een aantal vragen voor jou uitgekozen. De eerste van, geen idee wie het is, Wietse van de Goot. Die wil weten of mannetjes kangaroes ook een buidel hebben.
Ik denk, dat zullen ze toch niet echt gaan vragen. Toen dus ik denk, zal ik het googlen dat ik ook echt er een antwoord op heb?
Nu wel even.
Dus,
maar heb je het gegoogeld of niet?
Nee, ik had het dus moeten doen. Ja, want ik denk, nou, dat is te flauw om nu... we kunnen dat niet doorschuiven naar de volgende gast.
Ja, die schuiven gewoon door.
Eigenlijk moet Wietse het gewoon dan zelf nog maar eens een keer komen vertellen. Als
ja, precies. Dus, bij de handen vragen Wietse.
Ja, Wietse van de Goot.
Nee.
Oké, ze hebben geen bijbel. Oké, okay, nou, hier heb je het antwoord, Wietse. Hebben we nog wel een redelijke clichévraag van gewoon Arne. Die wil weten wie jij dan de beste commentator van Nederland vindt. Toch stel ik hem.
Je mag ook jezelf kiezen.
Nou, dat zeker niet. Maar ik hou niet zo van, want het is een kwestie van smaak. Ja. En ik vind er heel veel goede commentatoren tussen zitten. Ja, dit is een beetje een tactisch antwoord. Want ik vind het zo flauw om over... Dan gaat iemand zich misschien gepasseerd voelen of het vervelend. Maar ik vind Wietse... Ik bedoel, we hebben het over Wietse. Wietse is ook een maatje van me. Daar voetbal ik ook wel eens mee. Dan laat ik Wietse noemen. Maar ik vind bij de NOS ook heel veel... Ik vind Guto ook goed. Ik vind,
heb je nog, misschien als verlengde daarin... Een soort van een commentator die een iets heel goed kan, waarvan de gemiddelde voetbalkijker helemaal niet doorheeft dat hij het heel goed kan?
Jeetje, wat een moeilijke vraag zo aan het einde van deze... Probeer het nog eens. Wat hij heel goed kan, wat iemand anders niet heel goed kan of zo.
Nou ja, iets wat een commentaar iedereen... heel goed kan, op de juiste momenten wel of niet spreken bijvoorbeeld, wat de gemiddelde voetbalkijker niet eens doorheeft tijdens het kijken.
Alle commentatoren die, zeg maar, wat mij betreft aan de bovenkant zitten, die hebben iets speciaals. Maar allemaal, Siert heeft iets speciaals. Daar vinden ook mensen van alles van, maar er is niemand zoals Siert die geweldige verhalen kan vertellen bij momenten dat je het niet verwacht. Frank Snoeks kan, en dat vind ik echt een geweldige kwaliteit van Snoeks, die kan dingen verzinnen die, dat is gewoon poëzie. Mm-hmm. Zo af en toe, daar ben ik echt super jaloers op. Het enthousiasme van Guter, daar kan ik wel eens van denken. Zo'n wauw, ik wou dat ik zo kon, dat ik dat volume in mijn stem had. Wietse die stil is 15 seconden nadat Ajax hem onder oren krijgt. Tegen Spurs in de laatste seconde. Denk ik zo. Die is gewoon stil. Dat is precies raak, weet je wel. Dus er zijn, ik kan een tal van commentatoren opnoemen waarvan ik denk, dat is echt knap. En dat voor de mensen is dat volstrekt normaal.
Ja.
Hè, want je bent voetbalcommentator, dus je doet maar dat is ja. Dus, nee, ik ga niet over mezelf dat soort dingen.
Elke voetbalcommentator heeft een beetje zijn eigen superkracht. Zo zie ik het eigenlijk vanaf nu dan.
Ja.
En het blijft een kwestie van smaak, weet je. Dus, en we zijn er toch vooral om gewoon afgezekerd te worden, denk ik altijd. Als ik.
dat doe ik nooit.
Wij kennen het gevoel inmiddels ook een beetje.
Ja,
ja.
Oh, ja echt
waar. Ja, nee. Laten we het dan daarbij laten, jongens. Wijze woorden van Jeroen Elshoff op deze laatste minuten van de aflevering. Dank jullie wel, Snijboon. Alsjeblieft, Tim. Jeroen, hartstikke leuk dat je er was.
Of een jaartje of drie nog weer een keer.
Nou,
ik ga proberen een afspraak te maken. Pandemie. Dan moet het volgende pandemie.
Luisteraars, geen midweeksprogramma. Bij de volgende pandemie zal Jeroen weer aanschuiven. En wij zijn er aanstaande zondag weer. Nogmaals, vechtend tegen de avondklok. Maar dank jullie wel voor het luisteren. Tot volgende week.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.